Ik heb een Bijbelgedeelte die ik op mijn hart kreeg. En daarvan uit wil ik een aantal dingen met jullie bespreken. En dat vind ik een fantastisch Bijbelgedeelte. En dat staat in 1 Petrus, begint in hoofdstuk 1. En we lezen een heel stuk, maar we gaan uiteindelijk inzoomen op de laatste paar versen die we dan lezen in hoofdstuk 2 van 1 Petrus. Maar we beginnen bij 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 18. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Ik vind het heel belangrijk, ik vond het heel gaaf, ook Jan Pool, die hier een paar weken geleden was, die had het heel mooi over je passie en dat je passies mag hebben, maar hij legde ook heel fundamenteel uit, het begint bij je passie voor God. En dan als tweede je passie voor de kerk en dan als derde je passie voor je roeping die je van God hebt ontvangen voor jouw leven. En ook als ik dit Bijbelgedeelte lees, en dit gaat straks naar een heel mooie tekst toe in hoofdstuk 2, waarin wordt gesproken over hoe wij aan elkaar verbonden worden, maar hier staat al een heel belangrijk fundament. Waarvanuit ik ook wat ik net zei heb gezegd, jij bent ten eerste geroepen om loyaal te zijn aan Jezus Christus. Vanuit hem word je verbonden aan dit huis. Jouw persoonlijke relatie met Jezus is het allerbelangrijkste om in te investeren en in te blijven investeren. Echt waar. Van daaruit heb ik als voorganger, in december noemde ik dat ook wel eens, ik ben niet de herder, ik ben een herdershond. En ik zei, ik blaf jullie het liefste in de richting van Jezus. Kreeg ik daarna een heel goed gesprek met Kees Dekker, die zelf zo'n herdershond heeft en zelf met schapen werkt. Maar wat ik een hele mooie vond, wat Kees vertelde, van eigenlijk houdt de herdershond voortdurend de herder in de gaten. En hij positioneert zichzelf ten opzichte van de herder. En dan daarvanuit ten opzichte van de schapen. En als de herdershond op de juiste manier zijn positie inneemt, worden de schapen vanzelf de juiste richting ingeduwd. Dus dan hoeft hij niet eens te blaffen. Maar de herder hoeft eigenlijk alleen maar bezig te zijn met... De herdershond hoeft eigenlijk alleen maar bezig te zijn met de herder, dat is Jezus. En daarvanuit positioneert de herdershond zich ten opzichte van de schapen. Nou, zo is het mijn verlangen, en het is mijn verlangen ook voor jullie allemaal, dat ik mij, dat is mijn grootste doel, dat ik me juist positioneer ten opzichte van Jezus. Heer, wat zegt u ten opzichte van dit huis? En ik weet dat als ik mij goed positioneer ten opzichte van hem, dan uiteindelijk datgene waar hij mij ook over verantwoordelijk heeft gesteld, gaat de goede richting op. En dat geldt voor mij ten opzichte van dit huis, maar dat geldt ook voor jou ten opzichte van jouw leven. Jouw grootste roeping is je op de juiste manier te positioneren ten opzichte van Jezus. Hem in de ogen te kijken. Dat zie je al in deze Bijbelversen die een inleiding zijn met waar we straks naartoe gaan. Maar het begint bij u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven, maar met het kostbaar bloed van het lam van Jezus. Jouw verbondenheid met dit huis, jouw verbondenheid met elkaar, is direct verbonden met jouw verbondenheid met Jezus. We lezen verder, vers 22. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Zie je hoe dat een vrucht is? Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, nu je verbonden bent met hem, is een vrucht dat je van elkaar houdt. Een paar jaar geleden, en ik geloof dat ook door de moeilijke periode die we als gemeente heen gekend hebben, heeft God iets willen doen. Dat wij bewogen zijn of veranderd zijn van doelgericht gemeente zijn, naar Jezusgericht gemeente zijn. Naar doelen bereiken, naar vrucht dragen. En ik geloof dat wij daar middenin zitten. In dat we beginnen vrucht te dragen vanuit dat we zeggen van we doen dat vanuit onze liefde voor Jezus. En als je liefde hebt voor hem en je bent verbonden aan zijn waarheid, dan is een vrucht dat je ook van je broeders en zusters houdt. Staat er ook, heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. En dan hoofdstuk 1 vanaf, hoofdstuk 2 vanaf vers 1, daar staat dan: ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? En dan gaat het vandaag met name om de volgende versen vanaf vers 4. Voeg u bij Hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Ik lees vers 4 en 5 nog een keer weer. Voeg u bij Hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Zoals de laatste tijd gebruikelijk, en om jou te helpen dingen goed te onthouden, heb ik naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte heb ik 3 punten die je mee kunt nemen. Die ik met name haal uit vers 4 en 5 van hoofdstuk 2. En ik zeg ze eerst en dan ga ik ze eventjes één voor één belangs. Maar Jezus wil jou invoegen, Jezus wil jou inzetten en Jezus wil jou inwijden. En het eerste wat ik met je even kort wil bespreken is: Hij wil jou invoegen. En dan denken wij heel snel dat jij in eerste instantie ingevoegd wordt bij zijn kerk. En dat klopt een beetje wel en dat klopt een beetje niet. Want de kerk is inderdaad Hij en wij zijn zijn lichaam. Maar jij wordt ingevoegd in Hem. Weet je nog wat er in Johannes staat, hoofdstuk 15 geloof ik, vers 4 of 5. Daar staat van dat alleen als we geënt zijn in Hem, kun je vrucht dragen. Ik kan niet goed onderstrepen, en weet je, ik vind het soms nog een van de grootste uitdagingen van mij als voorganger om over te brengen in preken, is hoe belangrijk het is dat jouw persoonlijke relatie met Jezus klopt. Ik vond het fantastisch, dus ik hoef het ook niet te herhalen, zo fantastisch zoals Jan-Paul dat 2 weken geleden deed, over jouw passie voor Hem. Laat geen enkele passie die passie ondersneeuwen. En juist soms als je misschien al 30 jaar in een kerk zit of 30 jaar bezig bent met deel zijn van de kerk van Jezus Christus, kan dat een grote uitdaging zijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij is dat nog nooit een uitdaging geweest. Echt niet. Enerzijds heb ik wel altijd in moeten investeren, maar alles wat ik doe voor Hem, al 30 jaar lang dat ik dan deel ben via mijn ouders al in deze kerk enzovoort, maar omdat ik meegenomen ben, ooit een keer ook naar Vierhouten heette dat toen nog, en daar op opwekking heb ik daar een verhaal gehoord, of daar werd een lied gezongen geloof ik, en er werd uitgelegd wie Jezus was, en het heeft me zo geraakt, die passie voor Jezus is wat mij drijft. En die passie, daar blijf ik in investeren, en die passie is het allerbelangrijkste voor mij. En het is mijn passie, dat die passie de belangrijkste passie is voor jou. Jouw passie voor Jezus. Laat die nooit ondersneeuwen. Laat niets wat je doet voor Hem, het kan in de kerk zijn, het kan in de wereld zijn. Laat niets wat je doet vanuit Hem of voor Hem ooit ondersneeuwen wie je bent ten opzichte van Hem. En wie Hij is ten opzichte van jou. Hij wil jou invoegen in zichzelf. Die tekst die we net lazen, 1 Petrus 2 vers 4. Voeg u bij Hem. De levende steen die door de mensen werd afgekeurd. Het grappige is, in de volgende tekst zien we straks dat wij samen levende stenen zijn. Maar voordat dat gezegd wordt, dat wij samen levende stenen zijn, wordt gezegd dat Hij de levende steen is. Als je je verbindt met de levende steen, dan is een vrucht dat je zelf levende stenen wordt. Dus als ik dan aan het eind van een preek zeg, wat zegt de Heilige Geest tot jou, wat kun je hiermee doen? Dan zit er een uitdaging in ten opzichte van je relatie met Jezus. Hoe kun je daar vanuit met Hem leven? Dat voeg je bij Hem heeft te maken met een leven met Jezus als middelpunt. Ik noemde het net al eventjes in het stukje aan het begin van deze preek, dat ik zelf soms misschien wel eens verkeerd loyaal was naar de kerk. En ik heb wel eens gepraat met verschillende mensen. En soms is het met tweede generatie christenen een beetje zelfs lastiger. Ik ben zeker, in zekere zin ook tweede generatie wedergeboren christen. Mijn ouders zijn wedergeboren, dus die gingen 100% voor de kerk. En dan als kind van hun groei je mee op in de kerk en ga je mee in alles. En dan zie je het enthousiasme die zij hebben voor de kerk. En jij wordt dan ook enthousiast voor de kerk. En dan wordt jouw relatie met Jezus wordt enorm verweven, ook met jouw relatie met de kerk. En op zich zit er iets best moois in, want de kerk, daar word je ook in ingevoegd. Dat zien we straks bij het tweede punt. Alleen het is wel heel belangrijk dat je niet gefundeerd bent in datgene wat misschien jouw ouders hebben gedaan ten opzichte van het lichaam van Christus. Maar dat jij zelf gefundeerd bent in Jezus zelf. En daar is soms een proces voor nodig. En ik zei het net al, ik weet niet altijd hoe ik dat goed moet verwoorden. Dan alleen wat ik ook nu doe, is jou uitdagen, jou prikkelen. Zorg goed voor je relatie met Jezus. En weet je, als je dat niet altijd goed lukt, als je niet weet hoe het moet, zoek dan mensen die het wel kunnen. En dat klinkt een beetje gek, maar zoek dan mensen die waarvan jij ziet, oh, die hebben een relatie met Jezus. Ga ermee tijdens een koffietafel of weet ik wat, ga bij elkaar op visite en ga vragen, hoe geef jij handen en voeten aan jouw relatie met Jezus? Hoe doe jij dat? Hoe praat jij met hem? Want Lodewijk kan dat heel mooi op het podium zeggen en het wordt altijd heel mooi verkondigd. Maar ik weet niet hoe. Fantastisch dat je dat durft te zeggen. Dat is belangrijk dat je dat durft toe te geven. En zoek dan mensen die jou kunnen helpen. En zo doe ik het. Oh, geef jij er zo handen en voeten aan? Oh, dat is leuk. Ik ga ook eens proberen. Maar trek met elkaar op en leren van elkaar om te investeren in die relatie met Jezus Christus. Jij bent geroepen om niet in de eerste plaats loyaal te zijn aan de kerk, maar aan Jezus. En van daaruit ook aan zijn lichaam, de kerk. Dat is die volgende tekst. Jezus wil je invoegen bij hem. En dan, Jezus wil jou inzetten. Door je bij de levende steen te voegen, mag je zelf een levende steen worden. En in 1 Petrus 2 vers 5 staat, laat u ook zelf. En ik vind die woorden, laat u ook zelf, dat het taalgebruik zegt iets dat je iets moet toestaan. Je kunt je verbinden met Jezus en toch nog steeds gewoon je niet verbinden met zijn lichaam. Dat moet je toestaan. Net zo, misschien is het voor jou wel mogelijk om je te voegen in hem waar we het net over hebben gehad. Maar wat Jezus wel wil doen, daarvan uit wil hij jou verbinden met zijn lichaam, ook de kerk. En hij wil een bouwwerk opbouwen. Laat je als levende steen gebruiken door de bouw van een geestelijke tempel. En dat laat je als levende steen gebruiken, dat noem ik discipelschap. Discipelschap, en daar heb ik in de gemeente het volgens mij ook wel eens vaker over gehad, dat dat niet een of andere cursus is die je volgt. En als je die cursus hebt gevolgd en je krijgt een 10 of je krijgt een 8 of je krijgt een 6, dan ben jij een discipel van Jezus. Weet je wat voor mij een discipel van Jezus is? Is iemand die betrokken wordt met hem in het uitvoeren van de bediening die hij heeft. Wat Jezus fantastisch doet, ik vind dit een van de meest mooie voorbeelden waarin je dit ziet, is het als Jezus die 5000 mensen te eten wil geven. En die 5000 mensen hebben te weinig brood. En op een gegeven moment vraagt hij een zegen over die broodjes en die visjes die hij heeft. En dan nadat hij dat gezegend heeft, geeft hij die broden en de vissen in de handen van de discipelen. En dan als zij het gaan breken, dan vindt de vermenigvuldiging plaats. Heb je dat goed bestudeerd? Dus de vermenigvuldiging van die broodjes en visjes vond niet plaats toen hij het brak, maar toen de discipelen het braken. En wat je bij Jezus vaker ziet doen, hij betrekt ze in zijn bediening. Dus het stukje discipelschap, daarom als wij zeggen, we zijn gefundeerd in genade, gedreven, liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht, is niet alleen zieltjes winnen, maar we beschrijven dat als een discipel van Jezus zijn en discipelen van Jezus maken. En dat is niet alleen mensen zeggen die zeggen, ja, ik geloof ook in Jezus. Maar dat is juist dat wij allemaal, jij en ik, ingevoegd worden, ook als een levende steen, in zijn bouwwerk, in de gemeente. In datgene wat hij wil. Dat je met hem samenwerkt om de bediening die hij heeft voor de wereld in nood, dat die handen en voeten krijgt. Daarvanuit bad ik dat net ook met heel veel passie toen we net dat moment hadden in het gebed van, Heer, ik bid dat wij niet gaan geloven in de leugen. Die de vijand ons soms wel wil doen geloven. En ja, ik weet dat we in het laatste der dagen leven. En ja, ik weet dat Gods woord ook onderwijst dat het in de laatste der dagen steeds erger gaat worden. Maar ik weet ook dat Gods woord onderwijst dat in het laatste der dagen er één hoop is die zal schijnen, juist daar waar de duisternis is. En dat is Jezus Christus zelf en dat is zijn kerk. Dat zijn wij, dat ben jij, dat is hij door ons heen. Maar de vijand van God wil de wereld intimideren. Juist in de eindtijd, waar het maar zo kan zijn. Wie weet komt Jezus volgende week terug. Misschien ook pas op volgende eeuw. Ik weet het niet. Maar Jezus zegt wel, altijd laat mijn licht door je heen schijnen. En als er een tijd is van crisis, wat ik net al helemaal uitgebeden heb, dus ik hoef het niet allemaal te herhalen. Maar als er een tijd is waarin de kerk van Jezus Christus zou moeten wandelen in deze roeping die onder andere in deze teksten beschreven wordt, dan is het vandaag. Daar heb ik passie voor. Ook voor dit huis. Op de plek waar God ons geplaatst heeft. God heeft ons hier, deze kerk heeft hier in Loppersum geplaatst, maar we zijn een streekgemeente. God heeft ons hier in het noorden geplaatst. En ook hier in het noorden is zijn licht brood nodig. En dat kan ik niet alleen. Dat kun jij niet alleen. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we alleen samen als we verbonden zijn met elkaar en verbonden zijn met hem. En dan worden wij ingevoegd in zijn lichaam. En daarvanuit maakt hij van jou een discipel en wordt jou ook een levende steen. Ik wil even heel kort, en ook in de weken die volgen gaan we hier af en toe even wat dingen over zeggen. Ook hoe wij als gemeente daarmee bezig zijn. Ik noemde net aan het begin al van dat wij door verschillende seizoenen heen zijn gegaan. En we hebben eigenlijk ontdekt dat toen God tegen ons zei, en op het podium hebben we dat ook wat eens genoemd, dat we van doelgericht naar vruchtgericht gingen. En dat God de fundamenten van de gemeente niet verving, maar wel vernieuwde. Hebben we gezien dat je het bijna kunt vergelijken met een huis waarbij de meubels er even uitgegooid worden. En eigenlijk zou je het zelfs, de kerk van Jezus Christus, ook zelfs de kerk hier in Loppersum. Toen wij ons huis kochten hier in Loppersum, dat is bijna 7,5 jaar geleden. Toen was het een heel ander huis dan het nu is en die moest helemaal verbouwd worden. En daarvoor moesten eerst een aantal muren afgebroken worden. En ik weet nog het moment dat er nog maar drie muren stonden. En wij sliepen in een ander huis hier in de buurt en mijn kinderen noemden dat het slaaphuis. En daar sliepen wij en ik was elke keer bezig in dat nieuwe huis waar we nog niet konden slapen. En letterlijk was op een gegeven moment het dak eraf, want het oude dak functioneerde niet meer. Er stonden een aantal muren niet meer, het ding was helemaal nat van de regen. En je werd allemaal kletsnat, alles stond onder stroom en onder elektriciteit. En we waren dus letterlijk dakloos en we sliepen in een slaaphuis. Maar alles moest afgebroken worden voordat er weer wat nieuws werd opgebouwd. En ik weet nog, toen we dat huis kochten, dat God toen al tegen mij zei, dit huis zou profetisch zijn voor wat ik ook met de gemeente doe. Dat heb ik toen niet altijd begrepen. Ik heb toen gedacht van, Heer, wat bedoelt u daarmee? Maar nu, een aantal jaren later, kan ik echt zeggen van, ja, ik begin steeds beter te begrijpen wat God daarmee bedoelt. Oude muren, oude fundamenten moesten vernieuwd worden en soms misschien zelfs vervangen worden. Fundamenten die wel stevig genoeg waren, die konden gewoon rustig blijven staan. Dat was met het huis die wij hier hebben ook precies het geval. En om op die muren die we hadden, dat nieuwe dak te kunnen zetten, moesten fundamenten verstevigd worden. En daar zijn we al met heel veel mensen mee bezig geweest. Er moest weer wat nieuws opgebouwd worden. En langzamerhand is er weer een compleet nieuw huis ontstaan. Ik weet dat God in 2011 ook onder andere, hij begon, toen Peter en ik zo'n weekend hadden in Frankrijk, heb ik jullie wel vaker verteld, begon hij met ons te spreken onder andere over het fundament van zijn genade. Daarvanuit hebben we die nieuwe visie verwoord van gefundeerde genade, gedreven door liefde, geleid door de geest, gericht op een grote opdracht. En zo hebben we nieuwe fundamenten gelegd. Maar een van de dingen die ik geleerd heb, onder andere met die verbouwing dan in ons eigen huis, is dat dingen in de juiste volgorde doen heel belangrijk is. En dat er soms fasen zijn waarin het letterlijk zo is dat in dit geval mijn vrouw en kinderen sliepen in een ander huis, terwijl ik met andere mensen bezig was in ons nieuwe huis. En we waren daar bezig met zaken, bij wijze van spreken achter de schermen, die de rest van mijn gezin nog niet begreep en soms ook nog niet doorhad. En bij wijze van spreken had dit kunnen plaatsvinden. Dan was ik een hele dag bezig geweest in het nieuwe huis en dan kwam ik terug en dan had Petra foto's of plaatjes, of Pinterest was het toen nog niet, maar doet ze nu. Dan laat ze me plaatjes zien van, oh, zo wil ik hem wel inrichten. En dan begon ze al te praten over de lampen en de lichten en over de bank, bij wijze van spreken. En ik denk bij mezelf, over de bank, man, die muren moeten nog een stukje door worden. En er zit nog geen eens een vloer op de grond. En we hebben nog niet eens een dak. Maar zij kon al nadenken over de inrichting. Heel goed, want daar is zij goed in. Ik ben goed in dat gedeelte en zij is goed in die inrichting. Tegelijkertijd zou het van de zotte zijn geweest, als Peter op een gegeven moment dacht van, nou, duurt me nu zo lang. Lodewijk is daar zo lang bezig met Jan Gerrit en anderen, die waren er allemaal aan de klussen. En ik wil nu inrichten, ik heb mooie lampen uitgezocht, ik heb de bank en de keuken, die wil ik er ook nu al vast in. Dus ik heb de keuken hier bij me en ik wil nu de keuken daar hebben staan. Ja, lieve schat, er zit nog zand op de grond, want daar moet nog een vloertje gestort worden en er moet nog vloerverwarming in enzovoort en dat moet er bij juiste volgorde. Dus die keuken kan er nog niet op staan. Nee, maar ik wil het nu. Dat kan niet. Want dingen moeten in een goede volgorde. Als je een huis bouwt, dan moet je dingen in een goede volgorde doen. En een goede volgorde begint ook dat je van tevoren goed weet, wat willen we nou bouwen? En zo merkten wij als leiders in 2011, 2000, rondom die periode, dat God in zekere zin een beetje vaag tot ons begon te spreken. Dus nog niet heel concreet. En dat vaag had soms te maken met van, ga van stoplicht naar rotonde. Oké, ga van stoplicht naar rotonde. En daar gingen we dan over bidden. En wat bedoelt u daarmee? Nou, de kerk is geen plek waar allemaal stoplichten staan en hij staat op rood of op groen. Maar de kerk is een soort rotonde. En zo begon God te spreken, de kerk mag zo'n plek staan, zijn. Met de juiste voorwaarden, zodat uiteindelijk iedereen zijn plek vindt. En dat er natuurlijk dingen zijn die glashelder zijn. Het is rond en het is bla bla. En hij is zo groot en zoveel banen zitten erop. Maar er moeten voorwaarden gecreëerd worden, zodat iedereen zijn weg vindt. Nou, zo begon dat een paar jaar geleden relatief vaag. Zonder daar nu te lang over door te gaan, maar ik vind het belangrijk om deze dag dit wel met jullie te bespreken. Daar waar God toen begon te spreken over, ga van doelgericht naar vrucht dragen. Relatief vage begrippen. Ik vergelijk het wel eens met dit, dat God zei, ik wil iets waar ik koffie in kan doen. En wij hadden nog helemaal geen idee van, oké, maar waar heeft hij het dan over? Waar wil hij koffie in doen? Nou, en wij zoeken samen met elkaar en samen in gebed. En langzamerhand werden dingen steeds specifieker. Wat ik belangrijk vind om te vertellen, is dat we ontdekken dat waar we nu zijn in die fase, is dat God zegt, en nu is de tijd specifiek. En wat bedoel ik daarmee? Het is niet meer zo dat God zegt, ik wil ergens koffie in schenken, maar ik doe het in een kopje, en dat kopje weegt 300 gram. Het kopje is niet rond, maar hij is zeshoekig, en er zit een oortje aan, hij is wit, hij is 9 centimeter hoog, hij is 6 centimeter in doorsnede, en zo ziet hij eruit. Nu hebben jullie er iets veel specifiekers bij, dan alleen ik wil ergens koffie in schenken. Nou, wij merken, dat hebben wij ook afgelopen jaar in de ledenavond of de gemeenteavond hebben we dat uitgelegd. Dat wij dit jaar, we hebben als oudste gezegd, we willen bezig zijn met onze kerntaken. Zo hebben we 10 van die kernafdelingen. En met al die kernafdelingen zijn we achter de schermen. Maar ik vind het belangrijk dat je er nu alvast een beetje mee weet. Voor elke afdeling glashelder te verwoorden. Wat willen we? Hoe willen we het? Hoe gaat het eruit zien? En dan uiteindelijk gaat het iets heel sterks worden. En we hebben Kees en Petra hebben bijvoorbeeld gezegd, wat vragen wij van een levensgroepleider? Gebaseerd op wat we in de afgelopen jaren al opgebouwd hebben. We zijn door allerlei seizoenen heen gegaan. En Martijn en Trace hadden het stokje overgedragen aan Kees en Petra. Nou, hoe kunnen we verwoorden wat fundament zij hebben gebouwd? En hoe kunnen we nu glashelder maken wat we daarmee willen? En zo zijn de 5 B's voor levensgroepen beschreven. Ik weet ze misschien zelfs al wel uit mijn hoofd, maar het is bespreken van wat God doet in je leven. Het is bemoedigen, het is bekrachtigen, het is bidden. Betrokken zijn bij elkaar. Dus, en die levensgroepleiders kregen gelijk glashelder. Oh, dit is wat we gaan doen met levensgroepen. Nou, ik ga niet vandaag vanaf het podium ze allemaal bij langs. Maar ik wil wel dat je weet, we zijn als gemeente in een heel mooi proces bezig. Om waar we voor staan en waar we naartoe gaan. Om ook datgene wat ik net heb gezegd van wat Jezus wil. Dat we gefundeerd zijn in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest, gericht op de grote opdracht. En dat wij dat licht gaan stralen. Ik vind echt dat we zowel als leiders, als afdelingsleiders, als oudsten, als adviseurs. We hebben laatst een hele mooie avond gehad als oudsten samen met de adviseurs. Dat achter de schermen het steeds dichterbij komt. Dat als het ware dat moment gaat gebeuren, dat we van het slaaphuis ook weer in het huis gaan komen. Dat is ook wat we volgende week gaan vertellen met betrekking tot relaties. Waarom vertel ik dit even uitgebreid? Omdat ik soms zie, en ik snap het ook, als ik soms vragen krijg van mensen, of als ik soms dingen hoor van mensen die misschien bij wijze van spreken, net als Petra in de kinderen, niet zo nauw betrokken zijn met het bouwwerk zelf, maar nog in dat slaaphuis zitten of op afstand kijken en denken van oké, maar die muren staan er niet en dat is er nog niet. En wanneer komt dat dak er nou op en wanneer gaan we nou stukken door en wanneer mag die keuken er nou in? Heel veel van die vragen, die vind ik heel begrijpelijk. En dat is op zich ook logisch. En soms is het zo geweest van, nou, lieve schat, zou ik dan tegen Peter zeggen, zodra ik meer weet, dan vertel ik het je. Maar op dit moment zijn we nog even bezig met een aantal andere dingen, dus ik kan je nog niet alle details vertellen. Ik merk dat we als gemeente in een fase zitten nu, waarin op heel veel gebieden heel helder gaat worden. We gaan een informatiepunt uiteindelijk maken, we gaan dingen op de website zetten. De onderlinge verbondenheid gaan we op een fantastische manier weer handen en voeten geven, zodat heel helder wordt waar we als gemeente voor staan. En hoe we als gemeente functioneren en wat we wel doen en ook wat we niet doen. Nou, genoeg daarover. Wat ik daarin wel heel belangrijk vind, want een van mijn grootste zorgen in dit alles. Ik heb enerzijds heel veel enthousiasme over dat het helder wordt. En ik zie waar we heen gaan met dit huis en ik vind het fantastisch. Ik zie teams opstaan en heel leuk. Een van de dingen die ik echt nooit weer zou willen verliezen in dit alles, is misschien het beste te verwoorden in wat mijn vader al vanaf het begin dat hij het stokje aan mij overdroeg als voorganger, altijd tegen mij heeft gezegd, Lodewijk, ik wil dat je één ding onthoudt. Weet je waarom ik jou vertrouw met deze gemeente? is wat ik zie. Dat je helemaal knettergek op Jezus bent. En dat je altijd naar hem toe rent. En dat je daarvan uit doet wat je doet. Verlies het nooit. En daarna zei hij, als ik wel zie dat je het verliest, dan heb je een probleem met mij. Maar dat zag ik niet als een probleem. Dat zag ik als gezond vaderhart naar mij toe. En ik dacht van, oh, wat ben ik daar blij om. Dat hij als het ware zei, ik vertrouw je met van alles. Maar waak om die relatie met Jezus. Als we het net hebben gehad over invoegen in hem. En dan nu ook dat wij deel worden van zijn bouwwerk. Dat hij ons allemaal wil inzetten in zijn huis. En als soms dingen weer helder worden en we structuren goed op papier gaan zetten enzovoort. Wil ik wel echt dat we nooit gaan verliezen. Dat we niet doelgericht en niet structuurgericht zijn, maar Jezus gericht zijn. En daarvan uit vrucht dragen. Nou, dan heb je nog die laatste idee van, hij wil jou inwijden. En ik vind het prachtig zoals het hier staat. 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Daarbij moet ik ook denken aan de tekst van Romeinen hoofdstuk 12. Waar staat dat jij je leven als een levend offer aan hem mag geven. Jij bent ingevoegd in hem. Hij wil je inzetten in zijn huis. Maar jij bent ook geroepen om deel te zijn van zijn priesterschap. Dat je een relatie hebt met hem. En dat je daarvan uit verbonden bent met elkaar. Dat je heilig leeft. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit zijn genade. En dat we daarvanuit ook als we op zondag hier aan bidden en hem groot maken en samenkomen, dan zijn we met elkaar die heilige natie. Hij wil jou invoegen in hem. Hij wil jou inzetten in zijn huis. En hij wil jou inwijden als een priester in zijn huis. Dat we samen een geestelijke tempel zijn. Heer Jezus, dank u wel dat we zo vanmorgen mochten stilstaan bij wie u bent en ook hoe u met ons als huis bezig bent. En we zijn door heel veel seizoenen heen gegaan. Heren, we hebben heel veel dingen meegemaakt op allerlei gebieden. Heer, zowel in de kern bij het leiderschap als ook misschien in de randen van de gemeente zijn er allerlei dingen gebeurd en hebben we soms wel eens vragen gehad, waar gaat het heen? Tegelijkertijd gebeuren er ook prachtige dingen. Heer, dank u wel voor nieuwe mensen. Dank u wel voor bekeringen. Heer, dank u wel voor een stuk toerusting. Dank u wel dat we zo vaak mailtjes en berichten krijgen van mensen uit het hele land die via de website naar preken en dingen van onze gemeente luisteren. Dank u wel voor een hele ontwikkeling van positieve dingen in de gemeente. Heer, en als we deze ochtend, ik eigenlijk gewoon open aan de gemeente wilde vertellen, dat ik ervaar dat u zegt van nee, die tijd van vaag is voorbij. In de tijd van heel concreet, dit doen we wel, dat doen we niet, daar zitten we middenin. Heer, dan bid ik dat als het voor leiders steeds helderder wordt, maar misschien niet voor alle mensen aan de randen, dan bid ik dat we met elkaar niet het geduld zullen verliezen, maar dat we dingen in de juiste volgorde zullen doen en dat we daarvanuit vrucht mogen dragen. Niet onze eigen doelen bereiken, maar uw vrucht dragen in ons leven. Heer, zo wil ik u vragen, Heer, dat uw zegen op ons rust in alles wat we doen. Dat we dingen niet te snel doen en dingen ook niet te langzaam doen, maar in de juiste volgorde. Heer, als u zorgt, zegt dat dingen nu concreet worden op bepaalde gebieden. Heer, dan bid ik dat het alleen maar mag zijn ten opbouw van het lichaam. Heer, zo vraag ik u, Heer, dat elke individu die hier is, ingevoegd mag zijn in u. Dat die ingezet mag worden als een levende steen in uw huis. En dat die ingewijd mag zijn als een priester van de Allerhoogste. Zo bid ik dat de genade van de Heer Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest bij ons is in alles wat we doen. In Jezus' naam. Amen. Amen.